Dan gaan we naar punt 6 op de agenda. Duurzaamheidsvisie 2019-2030. Ik kan me voorstellen dat er wat gewisseld wordt. Voor ons ligt het raadsvoorstel Duurzaamheidsvisie 2019-2030, focus, lef en draagkracht. De status van het raadsvoorstel is het vaststellen van de Duurzaamheidsvisie 2019-2030, focus, lef en draagkracht. Vaststellen voor de duur van 4 jaar van de thematische verdieping en de duurzaamheidsvisie. Kennis nemen van het actieplan Duurzaamheidsvisie 2019 en 2022. En wat bij u daar waarschijnlijk niet bij staat, dat weet ik eigenlijk wel heel zeker, en wat er eigenlijk bij had moeten staan, is dat het college mandateren om uitgaven te doen uit het binnen de investeringsreserve voor duurzaamheid gelabelde budget van 1 miljoen. Dat is een extra beslispunt wat eigenlijk mee moet worden genomen in dit raadsvoorstel.
Dat ook bij het voorstel onder punt 8 staat, helemaal bij de vierde aanhangsbullet.
Maar het had eigenlijk in de status van het raadsvoorstel moeten staan. Ja. Dan volgt er nu denk ik een presentatie.
Goedenavond. Voor degenen die mij nog niet kennen, mijn naam is Esther Swinkels. Ik ben beleidsmedewerker duurzaamheid hier in Bezel. De voorpagina van de duurzaamheidsvisie ziet er makkelijk uit, maar ik kan zeggen dat het een hele kluif is geweest om tot het eindresultaat te komen. In 2017 is de duurzaamheidsagenda vastgesteld. De raad heeft daar toen mee ingestemd onder de voorwaarde dat er op korte termijn een overkoepelende duurzaamheidsvisie zou komen op basis van People, Planet, Profit. En met name het onderdeel People moest daarin aandacht krijgen. Nou, die duurzaamheidsvisie wordt dus vanavond hier in de commissie behandeld. In een werkvergadering een maand later na die vaststelling van de duurzaamheidsagenda is grootschalige energieopwek besproken in de commissie of in de werkvergadering. Toen is er gevraagd naar het opstellen van een beleidskader grootschalige opwek. We zijn met beide stukken aan de slag gegaan. Het beleidskader grootschalige opwek, daar zijn we dus ook mee aan de slag gegaan. En dat is, daar stellen we voor om daar in een werkvergadering die te behandelen op 9 april. Om dan de uitgangspunten van het beleidskader grootschalige opwekking met de raad te bespreken. En het proces om tot vaststelling daarvan te komen. Maar nu gaan we even verder over de duurzaamheidsvisie, focus, lef en draagkracht. Even kijken, ja. We hebben goed nagedacht over het proces om te komen tot deze duurzaamheidsvisie. Want we wilden dat het een breed gedragen visie zou zijn waar we zoveel mensen bij konden betrekken. We hebben dus gekozen voor 2 stromen die parallel aan elkaar liepen. 1 inhoudelijke stroom. Waar we echt de diepte in wilden gaan. En een campagne gericht op bewustwording en deelname breed in de bevolking. Er zijn heel wat bijeenkomsten en activiteiten geweest. We zijn voor de zomer begonnen met een aantal interne sessies. Linksboven het gemeentehuis. Een datavalidatie en een sessie over het beleidskader zon en wind. Aan de campagnekant zijn we begonnen met het benaderen van een aantal ambassadeurs om de duurzaamheidsvisie, het hele proces, bekend te maken. We hebben op markten gestaan met pop-up kramen om informatie op te halen bij inwoners. Na de zomer is eigenlijk het echte inhoudelijke proces gestart. De stakeholdersbijeenkomst is toen geweest en een ondernemersontbijt. een ontbijtsessie. Daarnaast zijn in oktober is de duurzaamheidskrant uitgekomen. Er is een masterclass geweest en de beleefver is geweest, waar we weer vier kraampjes hadden om informatie op te halen bij de inwoners. Aan het eind van het jaar is er nog een kids challenge geweest en in januari nog een masterclass. Dus er zijn flink wat bijeenkomsten georganiseerd. Daarbij is heel veel opgehaald. Echt heel veel mensen ook op de markt hebben stukken geschreven, kleine briefjes ingevuld van wat hun wensen waren, wat hun tips waren, ideeën. Dus bij de stakeholders en de ondernemers zijn we nog echt dieper op de inhoud gegaan. En ook daar is heel veel opgehaald wat verwerkt is in de duurzaamheidsvisie en in de thematische verdieping daarvan. Toen is overmorgen het bureau waar we mee gewerkt hebben aan de slag gegaan met schrijven. In begin december was het stuk klaar en dat is het conceptstuk klaar. Dat is gestuurd naar alle mensen die bij de inhoudelijke sessies aanwezig waren. Zij konden schriftelijk reageren op die stukken. Daar hebben veel mensen gebruik van gemaakt, zowel intern als extern. En aan de hand van die inbreng is de definitieve versie geschreven. Er is nog dus aan het concept flink gesleuteld. Oh, de verkeerde kant. Nou, hier een impressie van alle activiteiten die zijn geweest. Dat is gewoon leuk. Als je ook ziet, die kaartjes, sommige waren heel bruikbaar, gewoon hele praktische ideeën. Sommige waren wat minder bruikbaar. Maak papier van olifantensoep. Ja, olifantenpoep bedoel ik. We hebben nou eenmaal niet zoveel olifanten hier in de gemeente. Dus nou, daar moesten we echt uit selecteren. uit alle sessies kwamen heel aantal kernwaarden werden steeds genoemd. We moeten focus hebben op een paar onderwerpen. Daar moeten we ons specifiek op richten. We moeten lef tonen en aan de gang gaan. En er moet draagvlak zijn en daadkracht. En dat hebben we dus vertaald in draagkracht. Ja, en daaruit volgt natuurlijk ook de titel van onze duurzaamheidsvisie, focus, lef en draagkracht. Nou, onder die drie kernwaarden hebben we 10 uitgangspunten genoemd die steeds aan de orde kwamen. Ik zal ze hier niet gaan noemen, want ja, het staat allemaal in de duurzaamheidsvisie, gaat te ver om dat allemaal op te lezen. Maar focus, lef en daadkracht en draagvlak, dat zijn wel de belangrijkste. Hè? Ontwikkeling van onderop, focus op de mens en lef om ook keuzes te durven maken die soms ook misschien wel wat pijnlijk zijn. Nou, de visie, ik ga hem niet voorlezen, iedereen kan dat lezen. Maar we moeten gezamenlijk aan de slag op die 5 thema's die hier staan. Hè, duurzame energie, schone en slimme mobiliteit, circulaire economie en biodiversiteit en klimaatadaptatie. En we zien die rode lijn, dus sociale duurzaamheid loopt door alle 4 die andere thema's. De mens moet centraal staan, dat is eigenlijk wat heel erg naar voren kwam. Duurzaamheid is vooral een proces- en organisatievraagstuk. Er zijn een heleboel technische vragen, maar de uitdaging is met name het proces en de organisatie van het hele gebeuren. Hoe krijgen we iedereen mee? Hoe organiseren we dat iedereen ook alles kan betalen? Dus we moeten fors inzetten op communicatie, bewustwording en participatie. De duurzaamheidsvisie bestaat uit meerdere onderdelen. Het visiedocument, dat heb ik net al verteld, dat zijn eigenlijk met name de uitgangspunten aan de hand waarvan we de duurzaamheid willen aanpakken. Die uitgangspunten die zijn verwerkt in de thematische verdieping. In de thematische verdieping beschrijven we waarom dat we aan de slag willen gaan met die 5 onderwerpen. Wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. En dat is onderverdeeld in acties op de korte, de middellange en de lange termijn. We hebben ook een actieplan duurzaamheid gemaakt. Dat is een eerste aanzet tot een programma. Dat is nu alleen nog maar een lijst met actiepunten. Die willen we uitwerken naar een programma waar ook doorlooptijden, capaciteit, de kosten, alles aan gehangen wordt. Daar zijn we nu al mee bezig. We gaan ook nu al aan de slag met projecten. Dus het is niet zo dat we daarop wachten. Nee, we gaan echt al aan de slag met projecten en met de acties die erin staan. Er staat er als vierde punt nog de website. Die is nog niet klaar. De website voor duurzaamheid wordt een onderdeel van onze nieuwe website. Er worden een paar pagina's ingevuld waar we ook echt mensen kunnen oproepen om mee te doen. Waar we ze kunnen informeren, waar we de ambassadeurs kunnen laten zien, waar we ook regelingen op kunnen zetten, zodat mensen kunnen nagaan van, hey, kan ik ergens geld krijgen of zijn er projecten waar ik bij kan aansluiten. Dus die is vooral gericht op handelingsperspectief en op informeren. En hoe organiseren we dit? Tot op heden was duurzaamheid eigenlijk vooral een kwestie van één persoon, ik toevallig, die het allemaal moest doen. Maar duurzaamheid is zo breed en dat is dus ook organisatiebreed. Hier wordt dus de hele organisatie bij ingeschakeld. We hebben gepland dat er zes thema's zijn. Het is misschien wat moeilijk te lezen, maar dat is energiebesparing, de energietransitie, de grootschalige opwek met name, en de warmtetransitie. Dan is er nog een thema klimaatadaptatie en biodiversiteit, een thema circulaire economie en een thema mobiliteit. En dwars door die thema's lopen nog twee heel belangrijke thema's, dat is die sociale duurzaamheid en de communicatie. Alle thema's die krijgen een thematrekker en die thematrekkers die verzamelen een kernteam om zich heen waarmee we aan de slag gaan om dat thema uit te werken. De programmamanager die daarboven staat, die zorgt dat alle lijntjes bij elkaar komen. En dat gebeurt ook in het transitieteam, hè, waar de zes thematrekkers bij elkaar zijn, de projectleider, de programmamanager. En we worden, als het goed is, bijgestaan door een klankbordgroep. Die is er nog niet, die moeten we nog gaan samenstellen. Kijken wie daar nog in moet zitten. Dus ook dit is allemaal nog in ontwikkeling. En uiteindelijk wordt de bestuurlijke besluitvorm, die ligt in het college en in de raad. Oh. En dit is dus eigenlijk de conclusie. We moeten samen aan de slag, ieder vanuit zijn eigen rol. Want we kunnen het als gemeente natuurlijk niet alleen. We moeten het met de gemeenschap doen. Alleen dan lukt het om een toekomstbestendig bezel te krijgen. En we willen dat doen onder het logo Gewoon Samen Duurzaam. We willen mensen uitdagen, we willen uitdragen van wat er moet gebeuren en we willen uitzoeken als gemeente dan hoe dat we de gemeenschap zo makkelijk mogelijk kunnen maken om iedereen deel te laten nemen. Dankjewel.
Zijn er naar aanleiding van deze presentatie al vragen? Of behandelen we dit per fractie en dan in zijn totaliteit? Dan begin ik bij de fractie van de Beeldse Lijst.
Ja, ik heb een tweetal vragen, meneer de voorzitter. De eerste vraag is, wordt gesproken over een website, nu net. Weet u op welke termijn wij deze website mogen verwachten?
Wij zijn daar nu mee bezig. Het is de bedoeling dat die zo snel mogelijk na vaststelling van de beleidsvisie online gaat. Het wordt dan natuurlijk wel het is nog niet heel uitgebreid. Het is een website die moet groeien natuurlijk. Maar we willen wel zo snel mogelijk online.
Oké, dankjewel. En mijn tweede vraag gaat over de thematische verdieping duurzaamheidsvisie. Onder punt 4, duurzame mobiliteit. Pagina 13 wordt gesproken over punt 4, punt 3, punt 2 is dat. Wat gaan we doen? U spreekt over verminderen van mobiliteit. Ik snap wat u wilt gaan doen, maar ik vind het een negatief frame. Zeker met het oog op wat de landelijke politiek met zelfredzaamheid probeert te bereiken. Heeft u hier zelf een discussie over gehad? Of heeft u gedacht van misschien kunnen we daar een ander woord aan koppelen? Ik zat zelf te denken aan misschien verfijnen van mobiliteit. Hoe denkt u hierover?
Op zich is het ook een rare verminderen van mobiliteit. Mensen blijven wel bewegen, of ze het nou op de fiets doen of in de auto. Hè. Dus,
Oké, dank u wel.
Heeft de fractie van de BLC nog meer vragen?
Jawel, voorzitter, dank u wel. Betreffende het raadsvoorstel duurzaamheidsvisie. En wellicht dat dat te maken heeft ook met het volgende punt 7, maar ik ga hem toch benoemen en dan moet u maar bepalen waar die eventueel bij geplaatst kan worden. Komt er in de toekomst eigenlijk ook nog iets van een afvalinnamedagen, want u wil het afval in het volgende punt wil u gaan schrappen, zo lezen wij. Maar ja, ik noem het maar gewoon zoals ik het lees. Maar bent u wel van plan inderdaad in het kader van duurzaamheid iets van terughaaldagen afval of iets dergelijks te organiseren? Inderdaad om toch de bewoners van ons een mogelijkheid te bieden om een keer afval aan te bieden?
Zover zijn we nog niet. Een van de thema's is circulaire economie. Daar is het afval het punt. Afval heeft met name een hele discussie te maken van we willen eigenlijk geen afval, alleen maar afval als grondstof bezien.
Ja.
In het navolgende punt zullen we over de foutjes wat nadrukkelijker ingaan. Op dit moment hebben we nog geen beeld over hoe wij zien. We hebben één stip op de horizon, dat is de stip is in 2025 willen we 30 kilo restafval hebben als grof huishoudelijk afval. En daar is waar we onze focus op zetten. En vooralsnog hebben we daar nog niet uitgekristalliseerd op welke wijze we daar naartoe gaan komen. Dus om nu een antwoord op uw vraag te geven, zeg ik, die hebben we nog niet.
Oké, okay, nou ja, ik zou zeggen, neem het idee een keer mee. En ja, mocht u er wel aan toe zijn, dan kun je het invoegen, mocht je willen. Een andere vraag wat ik nog heb, is eigenlijk gaat inderdaad over het miljoen wat de voorzitter benoemde in de introductie. Hoe gaat u inbouwen dat er toch een aantal controlemomenten voor de raad zijn? Want zoals ik het nou lees, kunt u binnen dat miljoen dat toegekend is geworden door de raad, kunt u schuiven zoals u wilt. Gaat u toch nog een of andere controlemomenten inbouwen?
Nou, in de thematische verdieping is dat enigszins uitgewerkt. En de bedoeling is om dat via de reguliere verantwoordingscyclus, de BRAPS en dergelijke te doen.
Oh, oké, maar ja, misschien lees ik het verkeerd. Maar zoals ik lees, u heeft een budget van een miljoen wat hier ingegeven wordt. Dat heeft de raad toegezegd. En inderdaad, wij huldigen inderdaad het thema toe om te zeggen van laat los en ontwikkel maar en doe maar. Maar goed, ik denk toch dat het handig is dat er een aantal momenten zijn. En zegt u van nou bij die en die bedragen, bij die en die ideeën, plannen, ontwikkelingen gaan wij u actief toch actiever informeren. Kijk, wij gaan niet aan dat miljoen, want daar moet u maar mee spelen. Maar
wat u nu zegt, meneer Jacobs, is wel een voorstel. En ik vraag me af of we dat nu in de...
Nou, mijn vraag, voorzitter, is hoe gaat u dat organiseren? Dat is geen voorstel.
Nou ja, dat is een technische vraag.
Dank u wel.
Als u zegt, hoe gaat u het organiseren, dan kan ik me er heel makkelijk mee afdoen. De raad heeft het college hiermee ingestemd en daarmee moet u loslaten. Dat is het zwart-witte benadering. Van de andere kant gezien, u snapt natuurlijk wel, wij gaan natuurlijk heel wel overwogen om met onze centjes. En zoals we al aangegeven hebben, wij komen terug op basis van een aantal verdiepingsslagen nog in werkvergadering met de raad. En daar zullen we ook op zijn minst ingaan op bepaalde financiële aspecten. Dus u wordt wel meegenomen. Ik wil nog niet zeggen dat we dat terugkomen op onze schreden. Immers de raad heeft het budget vrijgegeven. Dat, maar neem niet weg dat we u meenemen.
Misschien toch even, misschien iets helderder. Krijgen we alleen maar achteraf te horen, er is 300.000 euro uitgegeven aan iets.
Meneer Burka,
of wordt van tevoren besproken dat we 300.000 euro gaan uitgeven aan iets?
Het zal kunnen zijn dat het laatste wordt, Maar dan nog is het een feit dat de raad het college opdracht heeft gegeven om met dit geld te kunnen besteden en daarmee vrijheid van handelen te geven.
Meneer Burgraaf, de heer Jacobs was net nog aan het woord. En u, ik denk dat de heer Jacobs eerst het, zijn vraag of zijn opmerkingen af moet kunnen maken.
Ja, dat zou ik wel waarderen, voorzitter. Voorzitter, ik heb de volgende vraag gaat over het actieplan duurzaamheid. Trouwens, dank u wel voor het antwoord over mijn financiële vraag. En dit gaat ook weer eigenlijk misschien een verdieping in, maar goed, geef het maar aan. Wij missen in dit plan eigenlijk zaken als asbest. Er wordt heel veel besproken, er wordt heel veel aan de orde gesteld. Maar zaken als asbest, een kringloopwinkel, dat is ook bijvoorbeeld een iets wat besproken is. Dat mis ik eigenlijk in dit plan. En ja, zoals wij het zien, is het toch een stukje duurzaamheid en duurzaamheidsvisie.
Je hebt volstrekt een punt, maar die zaken komen nog in een volgend uitwerkingsplan aan de orde. We zijn al bezig met planvorming daarover. We hebben het nog niet helemaal helder, maar het moment als dat is, zullen wij u erop in meenemen. Het zij in een RIP, het zij ook dan weer in een werkvergadering om het totale kader te presenteren en op basistafel te zien. Op dat vlak willen we het zo aanpakken.
Oké, nou hartstikke
mooi. Zoals wordt juist aangegeven, het grootschalige opwek komt al in. Die zijn we een stuk verder, dat wat ik heel belangrijk vond nu al. Die komt dus al in april naar u toe.
Ja, nou mooi, we gaan het afwachten en we zien het wel. Voorzitter, dan kom ik tot mijn laatste vraag, dan wel opmerking. Het is een fantastisch plan. Wij onderschrijven dat eigenlijk ook wel behoorlijk. Alleen onze beeldvorming wordt er eigenlijk behoorlijk aan particulieren gedacht en aan onze burgers en inwoners. De industrie is de grootverbruiker en daar is volgens mij ook echt de massa te halen. En de grote wensen. En ook als je kijkt inderdaad wat de industrie betaalt aan bijvoorbeeld energietarieven en dergelijke. Ja, als je maar 2 of 3 cent hoeft te betalen, dan wordt het besparen wat minder interessant. Hoe denkt de portefeuillehouder hiermee om te gaan eigenlijk?
Nou, u wordt weer op uw wenken bediend.
Mooi.
In april komen we daar namelijk op terug als wij gaan praten over grootschalige opwek. Waarbij we ook voor minder grootschalige opwek, maar u gaat dan een beeld krijgen wat grootschalig en kleinschalig opwek is. Welke partijen we daarvoor gaan benaderen en hoe we dat gaan invliegen in het kader van de doelgroepen. En daar is onder andere de industrie een groot onderdeel, maakt daarvan uit.
Oké, dan had ik... En voorzitter, verbeter mij als ik een fout zie, want ik had een grootschalige opwek...
Eigenlijk... Oh, sorry. Opwek gaat over de besparing, bedoelt u?
Allebei. Want wat, ja, je nou, niet, wat je bespaart, hoef je niet op te wekken.
Dat klopt. Over de besparing komt nog met een apart verhaal. Over de opwek gaan wij in april u informeren.
Ja, want ik zeg nou industrie, maar ik had dus inderdaad de grootschalige opwek, zoals ik gelezen had. Voorzitter, had ik meer gezien in met particuliere, grotere projecten grootschalige opwek. En niet eigenlijk de opwek van de industrie en dergelijke. Dus ja, zo zag ik eigenlijk grootschalige opwek. Ik weet niet of ik daar fout in zit, maar verbeter mij dan mocht ik dat... Het is een combinatie van, denk ik.
Ja, grootschalige opwek is feitelijk, als wij gaan praten over zonne-energie of windenergie, ja, dat we praten over het plaatsen van windmolens in die orde van grootte, of over meer dan 5 hectare zonnepanelen, dan praten we over grootschalige opwek.
Okay.
En ja, over minder, en komen dus bij bedrijven, hebben we daarmee te maken, want die hebben dat als bedrijven niet, dan... Gaan we daar dat traject in?
Nee, ik meende dat de grootschalige opwek, maar goed, dat heeft u toegelicht, was van wij gaan projecten met wijken van particulieren. Ja, maar goed, dat is helder, dank u wel.
Dat is de warmtevisie die bedoelt.
Cessa. Voorzitter, dank u wel voor de antwoorden op mijn vragen. Dat waren ze.
Dank u wel. De fractie van Samen Verder.
Dank u wel, voorzitter. We hadden ook een aantal schriftelijke vragen ingediend. Ik weet niet wat handig is of die eerst... Of dat we eerst...
Zeg maar wat u wilt.
Nou, misschien eerst de schriftelijke vragen.
Prima.
Ja.
Samen Verder heeft schriftelijke vragen ingediend. Onder andere is aangegeven... er wordt gerefereerd aan samenwerking met de Groene Vogel. Wat heeft de Groene Vogel concreet uitgevoerd in 2018 en wat zijn de resultaten daarvan? We hebben in de aanloop, dus eind 2017, begin 2018... hebben we opleiding verzorgd voor de energiecoaches aan hun. De aanschaf... Dat hebben ze zelf gedaan, maar onder onze vlag. Aanschaf, benodigde middelen en software hebben ze gedaan. En een stuk communicatie, website en flyers. Daarnaast is het nu zo dat de woningeigenaren in blokken, in batches noemen ze dat, een brief met een flyer krijgen waarbij zijn aanbod wordt verzorgd voor een gratis intake, zodat de energiecoaches daar snel op in kunnen gaan om dat voor die woning een onderzoek te gaan doen. Voor de Groene Vogel doen zij op dit moment energieonderzoeken en zogenaamde thermoscan, de spoominspectie en begeleiding bij de uitvoering daarvan. En dat doen die energiecoaches, die helpen dat stimuleren. Aantal woningen waar intakegesprekken of energieadvies is gegeven is op dit moment niet duidelijk. De ervaring dat veel mensen nog afwachten in verband met onzekerheden over toekomstige ontwikkelingen, met name vanwege het Rijk, de financiering en de belasting die zij nog niet wel of niet toezeggen. En er is ook natuurlijk de vraag van, ja, vanuit de warmtevisie, voor welke oplossing wordt nu gekozen om welke wijk op welke manier van een energiebron te voorzien. Zolang dat niet helder is, kan ook een energiecoach niet vooruit. Immers, die weet niet met op welke bron de woning wordt verwarmd. Als dat met elektrisch is, moet die all electric, dan zal het energiecoach ook het advies moeten geven om de woning all electric te voorzien. Als dat bijvoorbeeld geothermie zou zijn, zou het een heel ander verhaal zijn. Moet die woning op een hele andere manier worden geïsoleerd en ook voorzien zijn van bepaalde bronnen. Dus zolang dat niet helder is, kunnen de energiecoaches ook nog niet aan de slag. De warmtevisie is voorzien in 2021.
Maar als ik even mag, betekent dat dan dat die energiecoaches tot 2021...
Nee. Nee.
Dan zit het
nee, want net wat ik al zeg, doen al heel veel andere dingen. Ze doen wel degelijk adviezen geven, maar heel specifiek om te zeggen ten aanzien van die warmtevisies kunnen ze nu niets, omdat het nog niet duidelijk is hoe en op welke manier een wijk zal worden voorzien van een bron.
Het is met name dat de mensen die het moeten gaan doen zich onzeker voelen over wat zijn de financieringsregelingen vanuit het Rijk. Wat volgt er voor ons vanuit die warmtevisie? Dus ze krijgen wel adviezen, maar ze aarzelen met aan de slag gaan. Dus de particulieren zelf, ze aarzelen met aan de slag gaan, omdat die onzekerheden er zijn. Dus hoeveel huizen op dit moment daadwerkelijk aangepakt worden, is onduidelijk. Maar op zich het advies geven, dat is al heel belangrijk, want mensen zijn er dus wel mee bezig.
Vervolgens is de vraag gesteld, is er nog een puntje dat de Groene Vogel in gesprek is met de woningcorporatie om mogelijk te kijken, de woningcorporatie heeft 2000 woningen en gaan waarschijnlijk, als dat doorgaat, de Groene Vogel inschakelen om voor hun de energiescan te maken van die woningen. Zijn nu eerst bezig met hun eigen plan te maken en zullen dan, op het moment dat de tijd rijp is, de Groene Vogel daarvoor inzetten. Wij zitten daar nu mee aan tafel om te zeggen van, de expertise ligt, maak daar gebruik van.
Betekent dat ook dat de gemeente dat bewaakt, dat gebeurt?
Ja, bewaken is een groot woord. Immers, de woongoed beslist daarover, niet wij.
Maar ik kan me voorstellen dat je daar toch iets in kunt betekenen.
We hebben in die zin in de prestatieafspraken die gemaakt zijn met woongoed wel aangegeven dat het van ons wel belangrijk is dat ze deze partij kiezen. Maar dan nog is woongoed 2000 jaar voor aan de lat. De vraag is, hoe is of wordt bepaald wat de toekomstige energiebehoefte van onze gemeente is? Nou, dat staat in bijlage 1 van de thematische verdieping. Dat heet de factsheet Energie Bezel. En daar staat in, het energieverbruik is in 2015, waarbij brandstof voor mobiliteit, aardgas voor industrie en gebouwde omgeving, collectieve warmte en elektriciteit wordt opgeteld, 1,265 terajoule. En daarvan is de intentie 34%, dat wil zeggen 435 terajoule, te besparen. Dan blijft er 830, het is even technisch nu, terajoule over. En daarvoor wordt aangenomen dat het totaal van de energieverbruik 12-15% zal toenemen in 2030. Nou, maar goed, dat kunt u lezen in die factsheet. Dan is de vraag, bij de totstandkoming van de visie is dan de gemeenschap opgehaald? Wat is er concreet bij wie opgehaald? Dat hebt u straks al kunnen horen. Dus het antwoord is gegeven.
Ja, ik heb er nog een vraag over. Want er is ook bij inwoners is veel informatie opgehaald, begrijpen we. Is daar iets van een rode draad aan te geven wat daar eigenlijk naar voren kwam?
Nou, het was echt heel breed. Het ging inderdaad van sociale aspecten van we moeten gewoon fijn samenleven tot we willen zon- en windenergie, we willen zon op daken, maar ook we willen meer groen. We willen een speeltuintje groen inrichten. We willen meer mogelijkheden voor waterstofauto. Het ging alle kanten op. Maar het beeld was wel dat mensen er heel positief tegenover stonden. Dus we hebben echt willekeurig de mensen aangesproken en iedereen kon reageren. En over het algemeen stond iedereen er positief in. Wat wel duidelijk werd is dat de kennis op het gebied van duurzaamheid heel wisselend is. Van mensen die nauwelijks iets weten tot mensen die tot achter de komma kunnen uitrekenen hoeveel zonnepanelen er nodig zijn. Dus daar is nog heel veel werk te verrichten om iedereen een beetje op een gelijk niveau te krijgen.
Dat is voldoende nog voor u?
Ja.
Er werd nog een vraag gesteld. Op bladzijde 34 van de thematische verdieping staat onder het kopje punt 3 energieaanbod 2030 6 windmolens op het land. Hoe ziet de onderliggende berekening uit om uit deze getallen om daarop te komen? Nou ja, ook dat is weer een beetje een technische. Wij moeten 370 terajoule produceren om ons eigen doelen te voldoen. Daarvan hebben wij gezegd, gaan even kijken naar ons eigen grondgebied. Hebben we nu ingeschat dat wij waarschijnlijk voor 6 windmolens ruimte hebben. Die 6 windmolens, die windturbines, die produceren ongeveer 130 terajoule. Aangezien we 370 moeten, hebben we er 240 over. Daarvan hebben we nu gezegd, dan zouden we die inzetten voor zonnepanelenparken. Dus dat is even de gedachte die wij nu hebben. In de zin van, hoe komen wij aan 6 windmolens? Zo hebben we dat berekend.
Nou, de vraag ging eigenlijk niet zozeer over de 6 windmolens, als wel over de 3 megawatt. Dus hoe is de berekening daarvan tot stand gekomen?
De 3 megawatt, dat betekent eigenlijk dat het geïnstalleerd vermogen is. Hè. Voorstelbaar, mensen die zonnepanelen hebben, dan heb je 260 of 320 watt piek of iets dergelijks. Het vermogen wat ze op kunnen brengen per uur. Voor windmolens wordt dat uitgedrukt in een vermogen van 3 megawatt. Die 3 megawatt op zich zegt dat niet zoveel. In feite is dat weer verouderd. Ik denk dat als je er nu zou kopen dat je alweer meer vermogen hebt in zo'n molen. Maar die 18 megawatt staat wel garant voor die, wat was het, 130 terajoule productie die je moet hebben, elektriciteitsproductie. Dus het zou ook zo kunnen zijn dat als het hier aan de orde is, dat we voldoende hebben aan 4, maar wel grotere molens met meer vermogen, om dezelfde productie te genereren. Dus het is een simpele optelsom, 6 keer 3 is 18.
Ja, dat is mij wel helder. Ja. Alleen, de deskundigen bij ons, die hebben daar ook aan zitten rekenen. En die komen niet op die 3 megawatt. En dat is het probleem. Dus vandaar
dat 3 megawatt is gewoon een specificatie die aan de molen zelf hangt. Dat is een vrij gangbare maat voor molens op land op dit moment.
Dus, feitelijk wel. Heeft dat ook te maken met windsnelheid bijvoorbeeld en
Nee, dat heeft daar juist is de productie uiteindelijk die bereikt wordt van afhankelijk. En daar is rekening mee gehouden dat het hier mogelijk wat minder waait dan aan zee. Met die locatie-specifieke factoren is rekening gehouden. Maar die 6 molens staan garant voor die pak een beet 130 terajoule productie die je moet hebben aan elektriciteit. Dus je mag daar eigenlijk wel op vertrouwen dat dat oké is.
Oké, dankjewel. Dan hebben we nog. Ja, dat waren in ieder geval de schriftelijke vragen. We hebben nog een aantal andere vragen. In het visiedocument op bladzijde 5, onder het kopje bewustwording, communicatie en proces, daar staat van belang is dat er sprake is van een gelijkwaardige dialoog. Gelijkwaardig betekent in elk geval dat iedereen dezelfde informatie heeft, hè, anders kun je geen gelijkwaardige dialoog voeren. En de vraag is eigenlijk van hoe wordt bereikt of geborgd dat dat degenen die meedoen aan die dialoog ook dezelfde informatie hebben.
Kijk, daar is die website van belang en de wijze hoe wij gaan communiceren. Dus vandaar dat wij nu vaart maken om dat zeg maar, communicatie is die dwarsligger in sociale duurzaamheid en communicatie zijn dwarsliggers door alles heen. Het is dus zaak van ons dat wij dus gewoon de zaken die openbaar zijn direct op de website zetten. Iedereen daar kennis van kan hebben. Ook het moment als daar dus uitwisselingen plaatsvinden, hoe dan ook, dat iedereen ook kan zien dat speelt er. En ook in die zin op gelijkwaardigheid getoetst kan worden. En in ieder geval de klokken qua informatie gelijk heeft.
Maar dat betekent dus in feite dat de website de informatiebron gaat worden.
Een van de informatiebronnen.
Oké.
Okay. Ja.
Ja, oké, okay, dankjewel. Op bladzijde 6 van het visiedocument, daar staat winsten vloeien terug in de samenleving. Betekent dat er dan niet samengewerkt gaat worden met commerciële partijen? Dat is één vraag. En van de andere kant, als winsten terugvloeien naar de samenleving, wat gebeurt er als er verliezen geleden worden? Ik kan me voorstellen dat er als ergens een subsidiekraan van het Rijk dichtgaat, dat in plaats van winsten er sprake is van verliezen. Gaat dat dan ook terug naar de samenleving?
Winsten vloeien terug in de samenleving is inderdaad gelinkt vooral ook aan de grootschalige opwekking. Dat wordt hiermee bedoeld. Hè. We gaan lokaal elektriciteit of energie produceren en lokaal hebben we daar de lasten van, maar we willen ook daar graag de lusten van hebben. En dat betekent dat je de revenue uit kunt gaan halen op het moment dat je er zelf ook risicodragend en zeker zin in gaat zitten. Nu is het zo dat alle projecten tot op heden een subsidietermijn kennen, een SDE-subsidie van 15 jaar. Die is nodig voor elk project wat je op een land doet. Dat zal voorlopig zo zijn. Dat betekent dat je voor 15 jaar ook de zekerheid hebt. De business cases zijn ook afgestemd op die 15 jaar. Dus dat betekent dat je de verbintenis, stel als inwoner of bedrijf, ik leg in zo'n project, dan zal dat ook niet langer zijn dan 15 jaar en daarbinnen moet ik mijn revenue teruggehaald hebben. Het kan natuurlijk wel zo zijn dat het niet waard of minder waard. Ja, je loopt wel risico in zekere zin. Maar de subsidie, de SDE-subsidie, is juist bedoeld om het mogelijk te maken deze risico's te voorkomen. Dus zijn vrij safe projecten tot op dit moment. Het is niet zo, we verwachten niet eigenlijk dat het Rijk zo meteen gaat zeggen, u heeft in 2019 SDE toegekend en dat was voor 15 jaar en we breken in na 10 jaar. Dat is niet de verwachting. Dat zou heel raar zijn in ieder geval.
Oké, okay. Ja. Dankjewel. Even kijken, dan ga ik over naar de thematische verdieping. Daar heb ik ook nog een paar vragen over. Bladzijde 19, 5.3, onder samen doen. Daar staat, in 2025 is er bij huishoudens nog 30 kilo restafval in, maar ik neem aan dat dat N moet zijn, wordt 75% van het afval gescheiden. De vraag is hoe we die 75% moeten zien. Is dat alleen huishoudelijk afval? Dus dan hebben we het over in feite totaal 120 kilogram afval in totaal. Dus inclusief het gescheiden afval. Klopt dat?
Waar haalt u die 120 vandaan?
Nou, als 30 kilo 25% is.
Oh.
Ja, klopt dat?
Nee, de gedachte is dat wij tegen die tijd maximaal zoveel procent restafval willen hebben per huishouden. En dat is in dat geval die 30 kilo. Dat staat bij. Wij moeten in 2025 is bij huishoudens nog 25 kilo restafval. Waarvan 75% van het afval, waarvan tevens 75% van het afval ook gescheiden moet zijn. Dat moet denk ik de zin zijn. Die zin loopt niet helemaal zuiver.
Nee, vandaar ook dat we niet snappen wat er staat.
Nee, maar dat is de bedoeling. Dus je hebt die opdracht in 2025, 30 kilo restafval.
Ja.
En dan van die 30, en dan moet dan. Mirjam zit daar. Zeg het eens precies. Ja, voor het voorkomen van misverstanden. Zeg het maar, Mirjam. Kom eens op maar even naar voren. Ja.
Ja. Nee, het zit, Nou, even die kant op kijken. Nee, het is een klein beetje anders. Je zamelt afval in. En we streven ernaar om zoveel mogelijk daarvan niet als afval te zien. Hè? Dus we houden maar 30 kilo restafval over. En de rest van het afval, ja, dat is veel meer dan 100 kilo. Dat is mm-hmm. vele malen meer. Ja, en van dat alles wat boven die 30 kilo zit, daarvan moet er 75% gescheiden ingezameld worden en hergebruikt worden. Dus eigenlijk alles wat daar boven zit, die 30% is juist niet gescheiden. Of die 30 kilo is juist niet gescheiden. Nee. Datgene wat niet gescheiden ingezameld wordt.
Ja.
Dus alles wat je dan nog wel gescheiden inzamelt, is die 75%. Dus dan hou je nog 25%
ja,
over.
Ja. Gelijk. Ja.
Maar de landelijke, de vangnormen, zeg maar, de rijksnormen, die zitten op 100 kilo restafval en 75% afvalscheiding. Dus het zit net wat anders in elkaar.
Het zit net een beetje, ja.
Ja.
Oké.
Okay. Laat u dit dan zo staan of past u het aan voor de raad? Oké, dank u wel.
Ja, dit wordt verduidelijkt. Ja, oké. Okay. Bedrijfsafval wordt hier niet genoemd. Wordt daar ook nog verder iets gedaan aan afvalscheiding, normen, et cetera?
Niet aan normen. Dit is al een norm.
Mm-hmm.
Ik kan u verzekeren, we zijn op dit moment bezig met het formuleren van de juiste uitvraag daarvoor. We hebben al aan de raad toegezegd dat wij bezig zijn met een onderzoek hiervoor. Dat doen wij dus nu, waarbij we het heel totaalpakket op een rijtje willen zetten en daarmee voor ons gaan kijken hoe wij tot die doelstelling in 2025 gaan komen in de breedste zin des woords.
Inclusief bedrijfsafval.
Zo breed mogelijk.
Oké, helder. Dankjewel. Dan, bladzijde 21, 5.5. Economische groei. En dan staat er, als bedrijven hier vroegtijdig op inzetten, kunnen ze groeien. Nou, wat hier, weet ik niet of daarmee bedoeld wordt, de circulaire economie of inkoopbeleid, was me niet helder. Dan kunnen zij groeien. Hoe moeten we dat zien? Hoe kunnen ze groeien? Kunt u daar een toelichting op geven?
Nou, volgens mij gaat het met name om concurrentiepositie. De bedrijven die daar vroegtijdig op inzetten, die hebben een goede concurrentiepositie ten opzichte van bedrijven die doorgaan op de oude manier. Ze hergebruiken hun grondstoffen, waardoor ze kostenreductie hebben. En op die manier zijn die bedrijven, groeien, dat denk ik meteen aan economische groei. Daar moeten we denk ik een beetje vanaf met z'n allen. Maar het is gewoon dat ze een betere concurrentiepositie hebben ten opzichte van bedrijven die op de oude manier doorgaan.
Maar het staat wel onder het kopje economische groei.
Volgens mij zit er een en onder. Als wij als beleid zeggen, wij zouden het inkoopbeleid circulair maken. En jij als bedrijf kunt dat dan niet leveren. Dan heb je dus als bedrijf een probleem immers. Dan loop je achter, speel je daar als bedrijf op in. Dat je ook circulair kunt leveren wat wij dus vragen in ons inkoopbeleid. Dan kunnen zij die groei maken zoals je bedoelt. Want dat is, anders prijs ik zelf uit de markt.
Ja.
Ja, dat is dus het effect. Ja, en dus als wij zeggen, wij willen van bedrijven ons beleid hebben. Wij vinden dat we circulair in willen kopen. Dan moet diegene dat wel kunnen leveren. Kan die dat niet leveren, prijs ik zelf uit de markt. Als andere gemeentes aan doelstellingen dat ook gaan doen op die manier.
Ik wou net zeggen, want als alleen de gemeente Bezel dat...
Ja, nee, maar goed, wij leven in een wereld waarbij we wel ergens...
Er wordt weinig gegroeid, denk ik.
Aan ons is het... Kijk, het is natuurlijk niet... Wij moeten het voorbeeld geven. Dus wij zeggen, wij willen dat we circulair inkoop gaan toepassen. Dat is ons voor... Dat is onze concurrentie moet dan daar maar wat mee gaan doen. Daar ben je ondernemer voor.
Ja, ik vind de link met de economische groei wel wat... zoals het hier staat, nu wat ver gezocht.
Daar kunt u wellicht in de raad op terugkomen.
Ja, dat is goed.
Maar mag ik nog heel even aanvullen? Er is ook een landelijk programma circulaire economie. Dus het is niet alleen de gemeente Bezel die dit gaat doen. We zijn straks met alle, ik weet niet hoeveel gemeenten, verplicht om hier aandacht aan te gaan besteden. En de concurrentiepositie, als die verbetert, dan heb je inderdaad kans dat die bedrijven groeien ten opzichte van bedrijven die daar niet mee aan de slag zijn gegaan. Dus dan groeien de duurzamere bedrijven vergeleken met de bedrijven die minder duurzaam opereren.
Ja, maar we hebben het nu over de duurzaamheidsvisie van de gemeente Bezel. En natuurlijk, landelijk speelt dat.
Dan moeten wij natuurlijk wel ergens aan beginnen.
Ja.
Okay. Anders is het juist wij.
Laten we daar inderdaad precies verder gaan. Even kijken, dan bij 7.1. Ik weet zo even niet welke pagina dat het is. Maar daar wordt gesproken over een plan voor een mobiel duurzaamheidspunt. En wij vragen ons af hoe zich dat verhoudt tot de in november aangenomen motie over een fysiek vast duurzaamheidstreffpunt.
Dat staat... Welke 7.1? Ik weet hem nou niet.
Ja, het staat in 7.1 en het staat ook in het actieplan.
Ja.
Dat er een plan gemaakt wordt voor een mobiel duurzaamheidspunt.
Dat moet nog uitgewerkt worden, ook de motie. Er moet nog een keuze gemaakt worden, inderdaad, of dat een fysiek punt wordt of een mobiel punt. Ik kan me voorstellen, en daarom is hij er waarschijnlijk zo ingekomen, dat een mobiel punt, informatiepunt, dat je dat op verschillende plekken kunt inzetten. En op de plek waar op dat moment de vraag is. Dus dat... Vandaar dat hij er zo is ingekomen, maar het staat nog niet vast of het een mobiel of een vast punt wordt.
Dan wil ik je toch meegeven om nog eens goed naar de motie, om die nog eens goed door te lezen.
Nou, dat gaan wij doen, maar wij zijn in ieder geval al bezig met de Groene Vogel in gesprekken daarbij, waarbij we ook met woongoed bezig zijn. En samen was de discussie van, ja, wat is nou handig, één vast punt te hebben en daar de loop naartoe te krijgen, of juist op plekken waar veel mensen komen, je daar te laten zien en daar de vraagstelling te hebben. En daar zijn we dus met elkaar in overleg. Wat is nou wijsheid? En op het moment als we letterlijk daar een ei over gelegd hebben,
ja,
kunnen we dat ook naar buiten brengen.
Ja, het kan ook en, hè?
Nou ja, dat is een optie om open te houden.
Mm-hmm. Oké, even kijken. Het organogram, het staat daar nog op het beeldscherm. Daar hebben we ook nog wat vragen over. Want er wordt, er zijn in feite 6, althans in de beschrijving daaronder wordt gesproken over 6 inhoudelijke projectteams. Maar we zien er 7. Want sociale duurzaamheid heeft ook een eigen projectteam met een eigen projectleider. Dus een beetje vreemd dat er dan gesproken wordt over 6, terwijl het er wel 7 zijn. Maar goed, dat kunt u ongetwijfeld toelichten. En in het transitieteam, daar missen we de projectleider sociale duurzaamheid.
Projectleider sociaal domein, dat is de projectleider sociale duurzaamheid.
Maar sociaal domein en sociale duurzaamheid is niet hetzelfde, toch?
Nee, dat is niet hetzelfde. Maar die projectleiders die komen uit het sociaal domein, die projecttrekkers. En dat zijn die, daar is die persoon of die personen mee bedoeld.
Okay, nou, dan zou ik hem ook zo noemen. Ja, het ja. is een beetje verwarrend. Maar goed, ja. Het is jullie organogram, dus als jullie het snappen, vind ik het best.
Ja. Het moet ook nog uitgewerkt worden, dit organogram. Dus het is nog niet af. Het is een eerste...
Ja, ik begrijp ook... Ja. Ik snap ook wel, dit is een stukje uitvoering.
Ja.
Maar het wordt aangereikt, dus ik wil snappen wat er
maar,
staat.
Maar het is puur gedaan als informatie dat u ziet hoe wij in dit huis structuur geven en belang hechten aan hoe wij de duurzaamheidsvisie gaan aanpakken. Dus
prima, maar dan wil ik het wel begrijpen.
Dat is helder.
Even kijken, en ja, wat we ons ook wel afvroegen is, het zijn een heleboel projectteams. Dat betekent dat er veel mensen ook van de interne organisatie in meedoen. Tenminste, dat lees ik uit het stuk. En we vragen ons af in hoeverre zijn ze ook geëquipeerd om mee te kunnen doen. Dus zijn ze voldoende opgeleid, worden ze begeleid?
Het zijn mensen die geselecteerd zijn op basis van een stuk deskundigheid, die in feite een stuk van het werk doen en nu bij elkaar gevormd worden om een team juist dat project aan te pakken. Als blijkt dat wij onvoldoende know-how op het gebied hebben, dan wel onvoldoende FTE op het gebied om de zaak te ondersteunen, dan zullen we daar extern laten invliegen. Nu op dit moment is de bemensing vindt plaats. Dus de transitieteam is aan die zin gevormd. De projectleiders zijn nu bezig met hun eigen deelproject vorm te geven. Waarbij al sommigen zover zijn om bijvoorbeeld in april al plannen te gaan lanceren. Nou, anderen, dat gaat in de loop dit jaar, misschien aan het volgend jaar, uiterlijk gaat dat gebeuren. En net wat ik zeg, het moment als duidelijk is dat we moeten opschalen, zijn we direct aan het opschalen.
Oké. Dank u wel. Dat waren mijn vragen.
Staan we verder? Oh, de heer Burggraaf nog.
Ja, voorzitter. Met het visiedocument en met het... even kijken hoe het dat precies heet. Het visiedocument is dat, geloof ik. Ja, daarin gaan we straks ook een aantal doelstellingen met betrekking tot duurzaamheid vastleggen. Doelstellingen, wat willen we gaan bereiken? Ik denk dat daar inmiddels de hardheid van dat soort doelstellingen wel wat steviger is dan zeg maar, van het actieprogramma. Dat is nog in ontwikkeling, heb ik begrepen. Als ik dan kijk naar de doelstellingen op het gebied van de energietransitie, dan is er één doelstelling die is denk ik best ingrijpend. Hè? Er zijn besparingsdoelstellingen, er zijn doelstellingen gebouwen moeten veranderen. Maar we hebben één doelstelling en die is net al genoemd een paar keer. Dat is de opwekking met behulp van de grootschalige opwek van lokale hernieuwbare energie. Dat is nogal een stevige doelstelling die er ineens staat in het visiedocument. En ja, daarover, ook terugdenkend aan andere vergaderingen die we gehad hebben, aan werkbesprekingen. Ik vul dat nu even zo in, de 6 windmolens zeg maar, en de 90 hectare zonneweiden. Die zijn al een aantal eerdere keren ook ter sprake gekomen, ook in werkvergaderingen. Ik heb toen steeds bespeurd van, oh, dat is nogal wat, hè, zo'n doelstelling. Als dat een doelstelling is, dat betekent nogal wat voor onze samenleving. En dan, ja, dan kom ik eigenlijk al gauw, en dat geldt ook voor samen verder, in een hoop politieke vragen terecht. Van, moeten we dat wel willen? Wat speelt er allemaal bij? Dat zijn dingen die we nu niet kunnen behandelen in deze vergadering. Dat moeten we ook niet doen, want het is hier meer een kwestie van het ophalen van de feiten. En nog eens een keer vaststellen van, is dit juist? Maar samen verder heeft hierdoor wel nu de behoefte om een oproep te doen, ook aan de andere fracties, voor een opinierende vergadering over dit punt van de grootschalige opwek in onze gemeente. Ik denk dat het goed is voor meningsvorming, voor onszelf, maar ook voor elkaar. Dat nog eens van allerlei kanten te bekijken, alvorens we dat verklaren tot een doelstelling. Want als het een doelstelling is en je komt later in het proces erachter dat, enzovoort, 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 dan, ja, dan denk ik dat wij ja, weer een nogal bewegelijke koers gaan varen. En ik denk dat je over doelstellingen met elkaar het toch wel goed eens moet zijn. Vandaar mijn voorstel, voorzitter, ook aan de andere fracties om te besluiten tot een openierende vergadering over het onderwerp grootschalige opwek.
Ik heb uw oproep gehoord. Ik weet niet of de wethouder daar zo meteen op wil reageren. Ik denk dat we uiteindelijk, als iedereen aan het woord is geweest, dan de overweging maken vanuit de commissie.
Richting de heer Burggraaf en ook de rest die hier aanwezig is. Het is heel helder. Het is een visie. Die visie beslaat een aantal vakken. Een van de vakken, heb ik zojuist aangegeven, is de discussie over de grootschalige opwek. Zoals u weet hebben wij een regionale energiestrategie, waarbij we een eis opgelegd hebben gekregen om dit jaar een plan van aanpak te maken met onze regio, om op basis daarvan vast te laten stellen hoe wij aan de energieopgave gaan voldoen die ons is opgelegd. Wij hebben alvast gemeend dat wij die opgave naar ons toe gaan halen en niet per se wachten op die regionale energiestrategie. Want stel, daar komt een kink in de kabel en wij zouden iets niet voor elkaar krijgen, dan worden wij al door de regio opgelegd en door de provincie van wat wij moeten gaan doen. Dat willen we voor zijn. Vandaar heb ik ook zojuist aangegeven dat wij in april een werkvergadering komen en daar die grootschalige opwek gaan neerleggen. Wij ontkomen er niet aan, zoals de opgave die er nu is en die in een visie staat, dat wij moeten naleven. Kortom, we hebben weinig rek om met elkaar de discussie aan te gaan of wij wel vinden of dat voldoende is of niet voldoende. Als wij namelijk vinden dat het niet voldoende is, dan zal de provincie ons heel duidelijk gaan maken wat zij vinden dat voldoende moet zijn. Dus ik wil u toch meegeven dat we ons dan aardig op glad ijs gaan bevinden. Kortom, ik zou de discussie gewoon afwachten. Kijk wat er in de duurzaamheidsvisie over de grootschalige opwek en de opgaves waar wij voor staan, wat die moeten halen. En met elkaar gaan wij bepalen op een heel breed vlak, En u zult verrast worden hoe interessant dat kan zijn. En voor welke dilemma's wij worden gezet als wij gaan praten over de grootschalige opwek. Dus ik zou u afraden nu heel nadrukkelijk te zeggen, we willen een opererende werkvergadering hebben om op basis daarvan over de grootschalige opwek te hebben. En de argumenten heb ik zojuist aangedragen waarom we dat nu niet even moeten doen, maar wachten tot april.
Dus kort samengevat, er volgt in april een werkvergadering. En uw advies is om die werkvergadering af te wachten en nu niet opnieuw te vergaderen. Uiteindelijk laten we dat wel aan de commissie over.
Mag ik daar nog een vraag over stellen? En als wij deze visie dan aannemen, betekent het dan dat we geen raadsbesluit hoeven te nemen over het feit dat er windturbines of zonnevelden komen?
We hebben een opgave om zoveel terajoule te moeten opleveren, te gaan opwekken. Dat hebben we. Hoe we dat gaan doen, dat willen we dus juist bespreken in die werkvergadering in april. Als de raad van mening is dat we zeggen, ja, we willen maar geen windturbines hebben, ik zeg maar wat, we willen alleen maar zonnepanelen hebben, dan zou dat een uitgangspunt kunnen zijn van de raad. Uiteraard komen wij wel met een voorstel en we leggen wel aan u voor hoe wij denken dat de grootschalige opwek eruit moet zien. Maar die is zodanig complex dat voordat u dat inzicht niet hebt, dat het al vrij lastig is om nu een antwoord op te kunnen geven. Want ja, dan zult u echt toch wel een hele riedel informatie eerst moeten krijgen. En tot u zich neemt dat u zegt van, aha. En dat is wat we juist in april willen gaan doen met elkaar.
Is dat voor u voldoende beantwoord?
Maar dan vraag ik me af of we wel een besluit kunnen nemen over deze visie. Of wij wel nu al dan een besluit kunnen nemen over deze visie.
Het is een visie, niets is in beton gegoten. Dus het is helemaal niet zo dat wij nu zeggen, wij gaan ons bij wijze van spreken ketenen en we kunnen geen kant op. Het is een visie waarvan wij een opgave hebben die vertaald is vanuit het Rijk naar de provincie naar ons toe. Waar wij van zeggen, deze opgave staan we voor in de brede zin des woords. Want één van die aspecten is grootschalige opwek. Die grootschalige opwek, nou ja, daarvan hebben wij een opgave gekregen. En zoals ik net zeg, wat zeg je? Ja, we hebben al enige tijd geleden ook de regionale energiestrategie in de Raad behandeld. En daarvan stond al de opgave waarvan wij aan de laat staan vermeld. Dus het is niet vreemd dat het ergens vandaan komt. Dat hebben we al. Dat hadden we al. En het punt is alleen, hoe gaan wij dat nu als bezel hand en voeten geven? En daar willen we juist in april met u als Raad om tafel.
Voorzitter, ik heb een voorstel dat we eerst het rondje afmaken en dat we dan deze discussie gaan voeren eventueel.
Dat is wat ik net gezegd heb. We kunnen uiteindelijk maken we aan het einde van het vragenrondje maken we de keuze van wat we gaan doen. De fractie van het CDA, hebt u vragen?
Ja, dankjewel. Ja, werd net al aangegeven dat het actieplan nog verder uitgewerkt moet worden. Kunnen wij de uitgewerkte versie van het actieplan voor de volgende raadsvergadering nog verwachten? En kunnen we ook van uitgaan dat die acties ook smart geformuleerd zijn, zodat ook de tijdspaden van de acties inzichtelijk zijn? Dat is natuurlijk van groot belang voor de besluitvorming over deze visie.
Dan moet ik u teleurstellen. Het is een actieplan wat een werkplan is voor het college. En op basis daarvan niet nu verder uitgewerkt wordt. Immers, ook dat is steeds een dynamisch aspect. Wij gaan aangeven op welke manier wij wat gaan doen en hoe we dat denken te gaan doen. En dat wordt dus nu niet, zoals u zegt, smart geformuleerd en verder uitgewerkt. Dat is een zaak waarvan het college zich gaat in verdiepen van dat aspect pakken we zo op in die termijn en dan en dan.
En wij kunnen die informatie dan niet krijgen over die tijdspaden, want er staan hele goede acties in. Hè? Bijvoorbeeld, er komt een scenario-studie naar de rol van energieopslag in Bezel. Nou, hele goede actie, ook een hele belangrijke actie. Maar wanneer gaat die studie plaatsvinden? Is er in dit jaar nog of is het pas in 2022? Want dat is, weet je, die actiepunten zijn overal aan verbonden. En als wij niet weten waar we aan toe zijn, wanneer kunnen we dan een besluit nemen over die acties en die visie?
Kijk, dat is een andere vraag. Net zegt u, kunt hem smart hebben. Ja, goed, dat is voor ons, dat gaat te ver, te diep, want zover zijn we nog niet. We kunnen wel naar u tegemoet komen en zeggen, nou, tegen die tijd verwachten we dit en verwachten we dat. Dus een planning qua jaren. En misschien
voor de vergadering
nee. Voor de vergadering niet. Maar voor de vergadering hoor ik net, gaat dat niet lukken, maar wij komen wel met een planning.
En wanneer denkt u met die planning te komen?
Ja, kijk, het punt is, we zijn op 5 thema's werken we alles uit. Dus de werkgroepen gaan aan de slag met het formeren van zeg maar hetgeen in de visie staat, uitgewerkt weer als verdieping en in het actieplan. Dus iedere werkgroep gaat dadelijk voor zichzelf een plan de campagne maken op welke manier zij de actieplannen in beeld gaan brengen en de prioritering aanbrengen. Dus het is nog te vroeg. We hebben die, zoals net al aangegeven, de bemensing daar nog niet van rond. Laat staan dat we nu al kunnen zeggen hoe wij die actieplannen fasering wegzetten. Dus ik kan u daar nog geen antwoord op geven.
Ja, misschien, ja, ik weet niet, wij vragen ons dan wel af, is dit stuk dan wel rijp voor de raad als er ook echt nog zoveel moet gebeuren?
Ik moet het zo zien. Wij bieden u een visiedocument aan. Zo willen wij de duurzaamheid in gemeente Bissel aanpakken. Waarbij we ook een verdieping aangeven, dat is de thematische verdieping. We hebben voor u als kennisgeving, gewoon omdat we anders dachten van ja, misschien is het dan voor u niet duidelijk genoeg, een actieplan eraan gehangen. Maar het actieplan is puur ter kennisname. Het actieplan is namelijk het plan wat die thema's per actiegroep worden per themagroep worden uitgewerkt. Dus dat is gewoon überhaupt nu nog niet aan de orde. Ik kan het niet anders maken. We hebben nu de visie voor ons. Dat is wat we willen. Dat is de koepel, zeg maar. De paraplu. En daar hangen we van alles aan. En dat wat er aangehangen wordt, zover zijn we nog niet om te zeggen, dat gaan we dan doen en op die manier. Zover zijn we nog niet.
Kunt u daar verder mee uit de voeten met dit antwoord?
Technisch gezien wel, ja.
Hebt u verder nog vragen?
In jullie presentatie en ook in de vragen die jullie beantwoord hebben, komt duidelijk naar voren dat jullie sterk insteken op communicatie, op participatie en het voeren van een gelijkwaardige dialoog. En vanuit dat oogpunt stellen wij dan ook heel erg op prijs dat die duurzaamheidsvisie die er ligt, in het, zoals het document geformuleerd is, best wel toegankelijk is. Hè? Het is kort en bondig geschreven. Echter worden ook nog verschillende termen benoemd en uitspraken gedaan die vrij technisch van aard zijn. Of technisch van aard, dat misschien niet eens zozeer. Maar ik kan me voorstellen dat een burger die onwetend is, best wel kan vallen over termen als deeleconomie of klimaatadaptatie. En omdat wij juist die duurzaamheidsvisie zo laagdrempelig willen houden, zouden wij in ieder geval u nog op willen roepen om voor de raadsvergadering dat document nog eens door te scannen. En eventueel te kijken of daar een andere bewoording voor gevonden kan worden, of eventueel een soort van woordenlijst achterin kan worden opgenomen, waarin mensen ook direct kunnen vinden. Ja, maar dat is niet. Even kijken. Ja, maar daar staat bijvoorbeeld niet deeleconomie in.
Okay.
En daar zitten dus zowel nog wat. Nee, ja, daar zitten nog wat aantal, precies, een aantal precies termen in. Die gewoon, waar ik me van kan voorstellen dat iemand die het niet weet, daar tegenaan loopt. En dan juist om het toegankelijk te houden en ook dat mensen niet al bij dit document afhaken, zou ik die termen verhelderen in de tekst zelf, of daar in ieder geval een betekenis van opnemen.
Het grote probleem daarvan is, en ik snap uw punt, maar heb ik juist daarom wel die begriplijst opgenomen, dat ja, klimaatadaptatie, wij toch wel op een moment mogen verwachten. Je hoort niet anders op de radio en de televisie dat mensen wel weten wat dat is. En ja, deeleconomie, dat we in de gaten hebben wat dat inhoudt. Het is een beetje lastig om nu door een bril hier doorheen te moeten kijken en denken, wat zou men niet snappen en we moeten binnen die begrippenlijst. Dus okay. Ik snap uw argument wel, maar het is vrij lastig om nu te kunnen gaan bepalen van, ja, wat moet ik nog in die begrippenlijst extra opnemen?
Ja, ik snap het. Ik denk alleen dat wij één kans hebben om dit nou goed neer te zetten, ja, ook naar de inwoners toe. Dus vanuit dat oogpunt zou ik u in ieder geval willen oproepen, kijk er gewoon nog eens een keer kritisch naar. En termen die er niet in staan, waarvan we zeggen, goh.
Ja. Ja, dat neem ik ter harte. Dat is ook geen probleem. Alleen, u moet natuurlijk snappen dat dat gebeurt. Hè? Je wordt op een moment een beetje daar blind op. Omdat als je er zelf de hele dagen mee te maken hebt, denk je, ja, het is niet anders. Terwijl een buitenstander misschien denkt, waar gaat het over?
Nou ja, via deze weg het aanbod om dat ik best wel even mee wil kijken.
Oh, graag. Nou, daar maken we graag gebruik van. Dank u.
En dan nog één opmerking. Naar aanleiding van de aanpassing die werd gedaan door de opmerking van meneer Nijssen, daar werd gesproken over niet het verminderen van mobiliteit, maar het verfijnen van mobiliteit. Maar ik vraag me eigenlijk af, ik ben er al de hele tijd over aan het maanden, ik denk, goh, omvat dat dan eigenlijk wel wat wij bedoelen?
Nou, geef ik u een mooie suggestie. Als u nou binnen nu en deze week een afspraak met ons maakt om even het doorvlogen van het document te doen, dat we met elkaar dan eens even nog eens goed nadenken over deze term. Want ik bedoel, Het is soms heel lastig en het is, soms draait het net om de essentie. Dat we met elkaar daar iets moois voor vinden en zeggen, dat is juist wat we bedoelen. Laten we nog dat de revue laten passeren. Mocht iemand daar een hele mooie suggestie voor hebben, graag. Anders dan spiegelen wij nog even met elkaar en zeggen, dit is precies wat we eigenlijk bedoelen. Dan nemen we dat zo mee.
Ja, dankjewel.
Ik doe een oproep om het document te scannen. Nou, u hebt zelf aangeboden daar mee te werken. Fijne suggestie. We wachten dat af. Had u verder nog vragen? Het CDA?
Ja, nog één vraag. Ja, sorry. Ik zat helemaal in mijn agenda. Nee, waar zit dat gaat? Nee,
even verfijnen dan deze vraag.
Zojuist hadden we het ook over die grootschalige opwek van energie. In die zin werd ook de vraag gesteld van, goh, je hoeft niet per se terug te komen naar de Raad over investeringen. Hè? Dat mandaat hebben jullie gegeven. U stelde ons daarover op de hoogte via een bestuursrapportage. Geldt het ook voor beslissingen die worden gemaakt over die grootschalige energie? Dus dat ik bijvoorbeeld op mijn fiets spring en in Offenbeck ineens zie dat daar 6 windmolens worden gebouwd en dat ik dat pas in de bestuursrapportage terug hoor, of worden wij daarin ook meegenomen? Nee, ja, want dat zou... Nee, daar wordt wel over gelachen. Nee, maar in principe zou dat dus... Dat wil ik wel even indekken dat dat niet gebeurt.
Ik denk dat ze nog heel moe van ons
worden. Ja. Gaat niet gebeuren. Misschien als aankondiging daaraan. Op geen enkele mogelijkheid kunnen wij iets grootschaligs doen. En Marcel gaf straks al aan, grootschalig vinden wij pak een beetje een zonneweide vanaf 5 hectare. Ik denk vanaf alles wat iedereen doet, wat meer is dan wat hij voor eigen gebruik nodig heeft, dat kun je best als grootschalig zien. Dat betekent ook al dat je op erven en grootschalig kunt denken of velden en dergelijke. Planologisch kan er niks. Maar dan worden, niemand kan iets doen zonder dat hij de medewerking hier binnen de gemeente verkrijgt op dat vlak. En we willen juist dat overleg met jullie aangrijpen, ook criteria met elkaar te gaan opstellen. We zijn dat al aan het voorbereiden erin en er zit al legio uitgangspunt in. Die ook passen in de kernwaarden zoals die in de duurzaamheidsvisie zitten. Samen met je inwoners, samen met de bedrijven. Hoe kunnen we lusten en lasten met elkaar delen? Want het overkomt je wel. Het gaat wel gebeuren in je eigen omgeving. Hoe kunnen we dat dan goed organiseren? En dat kader, daar willen we dat ook heel goed in met elkaar gaan vastleggen. Zodat je knoppen hebt waaraan je kunt draaien. En die zitten niet alleen maar in de ruimtelijke juridische zin. Die kunnen ook in de perspectieve zin zitten. Of in wie investeert of kan straks investeren in deze zonneweide. Of welke rol gunnen wij een energiecoöperatie in deze. Of gaan we er misschien zelf wel als gemeente in zitten. Nou, dat zijn allemaal vragen die we nu niet hoeven te beantwoorden. Maar in deze geest komen we bij jullie terug. En heb je dus nog heel veel knoppen aan te draaien straks. Alvorens er hier een windmolen of een zonneweide van enige omvang staat.
Naar die bevestiging waren wij ook op zoek. Dankjewel.
Dat waren uw vragen. De fractie van de WLP.
Dank u wel, voorzitter. Al een boel vragen gesteld. Wat bij zelf nog steeds een beetje in het hoofd meespeelt. Ik lees over de grootschalige opweg. Van alles over de... Of nee, niet van alles. Een heel klein beetje over de omgevingswet. Natuurlijk belangrijk, zeker bij de grootschalige opwek. Maar ik mis eigenlijk een beetje het thema omgevingswet, maar dan bedoel ik meer in de light versie, om het zo maar te zeggen. Wat kun je aan de voorkant doen? Hè? Ik bedoel, ik zie dat op bedrijventerreinen, daar hebben we niet zo heel veel, maar grote bedrijfsschallen gebouwd worden waar daken op liggen die bijvoorbeeld niet geschikt zijn voor zonnepanelen op te leggen. Zoiets zou je aan de voorkant kunnen voorkomen. Doen we daar al iets aan? Ik mis dat eigenlijk een beetje in het hele stuk.
Ja, dat is een van de uitgangspunten. Want ook op daken, die worden nog te weinig benut. Dat is even de vraag of je juridisch ook echt kunt. Misschien moet je het privaatrechtelijk dan gaan organiseren. Aan de voorkant als er ergens nieuw gebouwd wordt erin. Maar je kunt ook denken aan veldopstellingen en dergelijke in het kader van de omgevingswet. Hoe ga ik de omgevingsdialoog inrichten? En met wie ga ik dat doen? En welke verplichtingen stel ik aan de initiatiefnemer? Zoals hij of zij de omgeving gaat meenemen in totaal. Dit komt ook terug, verder uitgewerkt in het kader voor grootschalige opwekking. Want daar krijgt het een plek in. En deze omgevingsdialoog, noem het maar even, of hoe ga je om met de buurtschappen, zit er allemaal wel in verweven. En dat zijn zaken die aan de voorkant maar eenmaal goed kunt doen en ook met elkaar kunt vastleggen. En bovenwettelijk zelfs kunt vastleggen wat je erin kunt betekenen.
Misschien meer dat ik het meeneem naar de raad, maar daarom zeg ik ook juist dat het niet enkel over die grootschalige opwek hoeft te gaan in de omgevingswet. Ik bedoel, die biedt ons vele handvaten strakjes. Ook dingen die je niet kunt doen, maar ook dingen die je juist misschien wel moet doen. En ik denk dat daar in de, niet zozeer, dan denk ik echt niet zozeer grootschalig, maar ook in de light versie, dat je daar heel veel kunt winnen aan de voorkant, lijkt mij. Maar.
Ja, niet alleen aan de voorkant, maar ook gewoon door conform die omgevingswet te gaan handelen zometeen. Dus ik kan ook, ja, het is niet de weg, denk ik. Je kunt meer bereiken met een lepel olie, denk dan met azijn erin. Dus eerder verleiden, maar je kunt ook dwingender gaan worden. Het was straks ook een vraag, hoe kun je met besparingen omgaan? Ik kan ook vastleggen dat we daar meer druk of drang op gaan leggen als gemeente zijnde. Ook die mogelijkheden biedt de omgevingswet erin. Dus zowel verleidend aan de voorkant, maar misschien ook wel wat strakker aan de achterkant. Dus een wortelstok benadering.
Hebt u nog meer vragen?
Voorzitter, mag ik nog even reageren op het antwoord dat ik heb gekregen van de wethouder? Niet wethouder Heesakkers, zie ik, maar van wethouder Roelofs.
Ik wil even kort samenvatten wat we nu in het rondje hebben opgehaald. U hebt straks een oproep gedaan.
Ja, maar ik heb een antwoord gekregen. Ja. En dat ging even over, waar komt die doelstelling nou vandaan van die grootschalige opwek? Dit rondje heeft eigenlijk twee nieuwe elementen voor mij opgeleverd. Ten eerste dat de doelstelling eigenlijk niet zozeer is opgehaald bij de bewoners zelf, deze doelstelling, maar meer komt vanuit de provincie en vanuit de regio. De grootschalige opwekking. Het andere punt is dat er blijkbaar nogal een definitieverschuiving aan het plaatsvinden is. Want grootschalig in de bijlage staat, het zijn 90 hectare zonneweiden en 6 windmolens. Hè, dat wordt gewoon zo is dat ook in de wereld gekomen. En nu praten we al over een heleboel, dat grootschaligheid identiek is aan een heleboel kleinschaligheid. Hè, dus ja, nog even, en mij wordt uitgelegd dat de 11 zonnepanelen die ik op mijn dak heb liggen, dat grootschalig. Dus Ik wil toch wel graag zuiverheid hier hebben. Ik wil helderheid hebben. En dan sluit ik graag aan bij het taalgebruik, de oproep die u net deed. Van, is grootschalig nou grootschalig? Als grootschalig nou niet is in de zin waar wij het over hebben, dan stel ik voor om die doelstelling gewoon even neer te zetten in duidelijk Nederlands. Want dan is al een hoop misverstand de wereld uit.
De totale.
Graag een antwoord van de wethouder.
Oké. Okay.
Ik heb de vraag aan de wethouder gesteld.
Ik geef het antwoord aan mijn collega.
De totale opgave is 90 hectare zon en 6 windmolens. Daar kan verschuiving binnen plaatsvinden. Waar die totale opgave plaatsvindt, dat is nog niet uitgewerkt. Dat kunnen hele grootschalige zijn, hè, van ik zeg maar wat 20 hectare, maar ook meerdere kleine. De doelstelling in de visie, dat is de totale opgave. En de werkvergadering op 9 april is om uitgangspunten vast te stellen of uit te leggen en tot een proces te komen om die totale opgave goed vorm te geven. Dat we het goed in de hand hebben, dat er geen dingen gebeuren die wij als gemeente niet willen hebben. Maar het is niet zo dat er hier al een verdeling staat van grootschalig en kleinschalig. Nee, in die totale opgave van 90 hectare zon en 6 windmolens zit inderdaad ook uw 11 panelen op uw dak. Dat is de totale opgave.
De werkvergadering die gepland staat en zoals het nu uitgelegd wordt, voorziet dat in uw behoeften?
Nou goed, nogmaals, ik denk dat we dan komen op een punt dat we dus een doelstelling aan het goedkeuren zijn. Hè, als dit wordt afgewikkeld in een discussie. Voordat we eigenlijk weten van waarover praten we dan. Want de doelstelling die nu wordt vastgelegd, die kan niet helder worden gemaakt. En we kunnen die doelstelling niet op zijn merites, hè, op zijn maatschappelijke impact beoordelen. Of die überhaupt haalbaar is. Dus vandaar de twijfels en de. Dus het is een kwestie van volgordelijkheid. Het kan allemaal best op zijn pootjes terechtkomen. Maar het doet een beetje vreemd aan om de visie te accorderen. Het college mandaat te geven. Budgetten vrij te maken. Terwijl we nog niet kunnen uitleggen naar burgers wat dat nou die grootschalige wat dan de impact is van die grootschalige opwek.
De opgave zoals die in deze visie staan, die volgt eigenlijk uit de energiestrategie Bezel-Venlo-Venray. Daar stond die ook al opgenomen. Dus dit kan voor uw raad geen verrassing zijn dat we die opgave hebben. En daarmee waren we dus al aan de slag gegaan met onze energiestrategie die we al sinds 2013 hebben.
Ja, nee, er is niks mis mee met die doelstelling. Alleen nu moet die dus echt worden vastgesteld. Dus nu moeten wij zeggen...
U maakt even een denkfout. In 2013 heeft de Raad die doelstelling al vastgesteld en die wordt nu geoperationaliseerd. Dat is even het verschil van denken. Kortom, het komt niet uit de lucht vallen dat wij dus nu die doelstelling hebben. Het is een afgeleide doelstelling van ooit een eerder doel wat we hebben vastgelegd, waarbij we de samenwerking gezocht hebben met Venlo en Venray. Op basis daarvan hebben wij nu gezegd, hoe gaan we daar nu hand en voet aan geven? Dat is het proces wat wij ten aanzien van de grootschalige opwek nu zojuist hebben uitgelegd. Dus dat is even in de volgorde. Daarbij gaat u zeggen, u gaat de doelstellingen overigens alleen maar vandaan halen vanuit de provincie opgelegd. Even voor alle duidelijkheid, de hele visie hebben we net aangegeven hoe die eruit ziet, waarvan er één onderdeel is, de grootschalige opwek. En daarvoor hebben we weinig vrijheid, immers, die wordt ons keert opgelegd wat wij moeten gaan doen. Dus veel te kiezen, in die zin hebben wij qua opgave niet. En doen wij het niet, daar ben ik daar heel duidelijk in nu, dan wordt die voor ons opgelegd. En dan gaan de provincie voor ons bepalen waar zij denken hoeveel windmolens er moeten komen, dan wel hoeveel zonnepanelen parken in hectares. Nou ja, de provincie legt dat voor ons op.
De werkvergadering die staat gepland voor 9 april. Is het een mogelijkheid dat die werkvergadering vervroegd wordt?
Kijk, we hebben een paraplu. Die paraplu is die visie waarbij een aantal takken van sport aan vastzitten. Een van de uitwerkingstakken is grootschalige opwek. De doelstelling is, we moeten gewoon zoveel terajoule grootschalige opwek doen. Dan is de vraag, hoe gaan we dat doen? Nou, dat hoe gaan wij nu uitleggen in de werkvergadering in april.
Ik ben eigenlijk alleen maar naar een manier aan het zoeken waarop iedereen tot elkaar brengen. En daarvoor kunnen zorgen dat we het voorstel de raad in kunnen brengen. Want dat is eigenlijk ook nog de vraag die er ligt. Kan dit voorstel dan straks zo naar de raad? Maar we zijn eigenlijk nog niet klaar met het feit of we hier opinierend over willen vergaderen. En ik heb straks gevraagd van meneer Burgraaf, de werkvergadering zoals die zo voorgesteld wordt, is dat, voorziet dat in behoefte?
Ja, het is mosterd na de maaltijd, dus ik denk dat je dan het een of het ander moet doen. Of je moet het een naar voren halen of het andere naar achteren. Maar de volgorde lijkt mij heel essentieel dat informatie op de goede manier wordt verwerkt. Ook al is het een besluit uit 2013 in feite, maar ik denk toch dat we vandaag de dag, en zeker nu we dit voor de komende 4 jaar vaststellen, dat moeten we doen op goede gronden.
Het spijt me wel, maar meneer Burgraaf, ik weet niet, misschien ga ik een beetje voor de voeten van de wethouder lopen nu, maar denkt u werkelijk dat met de werkvergadering van 9 april, dat de laatste werkvergadering over dit thema werkelijk is? Er komt nog zoveel water door de Maas, er komt nog zoveel op ons af. Dit is een visie die hier ligt. Kunnen we daarmee leven met die paraplu, met dat onderdeel waar we naartoe leven, of kunnen we dat niet?
Nou, dat is de vraag. Er wordt een beetje een probleem met iedere keer die doelstellingen die veranderen. We worden een beetje onbetrouwbaar. Hè? Dan schuiven we 2030 wordt 2050, energie neutraal verandert ineens weer. Dus wij moeten oppassen dat we het spoor niet bijster raken. Nu denken we dat we moeten beginnen aan die grootschalige opwek. En straks blijkt het van, ja, wacht eens even, grootschalige opwek, we hadden even wat meer informatie moeten hebben, dan hadden we dat niet tot doelstelling bepaald. Ik roep maar even iets hoor, ik bedoel, het lijkt mij een van de meest wezenlijke punten.
Meneer Burgraaf, gaat het alleen om de informatiebehoeften? Of bent u echt op zoek naar...
Het gaat om de besluitvorming, het gaat om een goede besluitvorming met ons allen.
De heer Burgraaf vraagt in principe om een stuk verduidelijking. Zoals ik al nu 3 keer heb aangegeven, die verduidelijking gaat er komen juist bij die werkvergadering. Dan zult u dingen gaan zien waar u van denkt, aha, nu snap ik het. Die doelstelling is en blijft hetzelfde. Dus wij gaan niet morrelen aan doelstellingen, we gaan er ook geen zand in de ogen strooien. Het feit is dat we een doelstelling hebben opgekregen, daar moeten we aan voldoen in het kader van. We gaan het uitwerken en dan gaat u dus mee in een werkvergadering zien. Daar verandert niets in. En de volgorde is juist de juiste. Vanuit de paraplu ga je van boven naar beneden werken. En wat u wilt is al tijdens die het eenmaal niet vastgesteld is, wilt u al een werkvergadering hebben. Dat is de omgedraaide wereld. U schetst het verkeerde beeld.
Nee.
Jawel, wacht even. U zegt namelijk, de doelstellingen die gaat u telkens weer wijzigen en ze gaat dit doen. Ik wijzig niks geen doelstelling. Ik ga ze alleen verduidelijken op een moment en uitwerken wanneer het moment rijp daarvoor is. Dat gaan wij doen voor al die andere thema's op momenten dat ik het aangaf. Ik gaf het al richting de fractie van het CDA aan. Ik kan u nu niet helpen met het actieplan. Immers, wij zijn nog niet zo ver op een aantal uitwerkingen daarvan. De groepen hebben dat nog niet in beeld. Wat we wel in beeld hebben, is eentje daarvan, dat is de grootschalige opwek. En die grootschalige opwek, die willen we dus nu al extra juist in april zo gewoon mogelijk aan u neerleggen om u dan alle informatie te geven waar u van denkt, ha.
En wethouder, kunnen we dan besluiten of dat een goed idee is?
Dat gaat er niet om een goed idee. Het gaat zich erom...
Goede doelstelling is?
Nee, de doelstelling, die staat in die visie. Dat is nog net de discussie.
Maar als die doelstelling en die visie staat en daar kunnen wij niks meer aan doen, dan hebben wij toch juist nu al die inzichten nodig om daar ook daadwerkelijk een beslissing over te maken. Want anders dan is het toch, dan missen we toch iets in onze besluitvorming om er vervolgens over te hebben.
Als dat, kijk, wat u nou vraagt is in feite iedere doelstelling die in het stuk staat ter discussie te stellen. Dan zeg ik prima, dat is een bevoegdheid van de raad, dat mag u doen. En dan zegt u maar wat de doelstellingen dan zijn. Wij proberen juist heel inzichtelijk te maken waarom wij met name in het kader van die grootschalige opwek geen kant op kunnen. In dit geval is het vrij simpel, er wordt niets opgelegd. Kijk, dat wij gekozen hebben nu bijvoorbeeld in het kader van de afval te zeggen in 2025 willen we 30 kilo restafval hebben. Dat is ook een landelijke richtlijn. Dat is precies hetzelfde. Stelt niemand ter discussie. Het is zo. Voor die grootschalige opwek is het zo dat wij een opgave hebben gekregen. Die is gewoon vrij stevig, daar moeten we aan voldoen. En die kun je op een aantal vakken halen. Je kunt een stuk besparing doen en je kunt een stuk opwekken. Nou, ten aanzien van het opwekken hebben wij gevonden, jongens, als je ziet wat erbij komt kijken om het opwekken voor elkaar te krijgen, hoeveel jaren we daarmee gemoeid zijn, los van het feit of we dan ook nog eens een keer het echt kunnen gaan realiseren, is het enorm belangrijk dat wij nu, met name vanuit mijn portefeuille, u als raad zo gauw mogelijk gaat meenemen in wat daar allemaal op ons af gaat komen. Dus hebben wij gedacht, zo gauw is die doelstelling dit, de visie is vastgesteld, gaan we in april al met u in de slag om ten aanzien van die grootschalige opwek, de doelstellingen die we in de visie hebben staan, voor u te laten concretiseren en hoe gaan wij dat nou aanpakken. Dat is wat we gaan doen en dat is de juiste volgorde.
Mag ik daar even op reageren? Want ik lees in bij de thematische verdieping, bij de actiestappen en doelen van nu tot en met 2022, daar staat bij elektriciteit, we stellen een beleidskader grootschalige energie op, een plan en een afwegingskader om aan de slag te gaan met zonnevelden en windturbines. Volgens mij staat daar... Ja. Nou, is dit wel wat we willen? En dat is...
De vraag is eigenlijk...
Dat komt in die werkvergadering aan orde.
Ja, maar het staat hier er nu wel zo letterlijk in.
Samen verder. De heer Burger heeft straks gevraagd voor die opnieuw aan de raadsvergadering. Kunt u concreet aangeven wat u daar dan op wil halen?
We willen met elkaar van gedachten wisselen over die grootschalige opwek. De voor's en tegens, gewoon de technische, maar ook de maatschappelijke consequenties ervan. Is er plek voor dat soort windmolens? Wat mij betreft wordt daar breed over gediscussieerd. Wil je dat? Wil je die grootschaligheid? Of kies je voor breed ingezette kleinschaligheid? Misschien zijn er wat dat betreft alternatieven voor. Maar ik denk voordat je begint met zonneweiden neer te leggen, landbouwgrond daaraan op te offeren of windmolens neer te zetten, dat je daar best eens een keer met elkaar over kan praten. We zijn toen in de werk... besprekingen best geschrokken van die consequenties van dat soort opgaves.
Ik draai de vraag even om. Zijn we het met elkaar eens over de opgave die we hebben? Zijn we het met elkaar eens over de opgave die we neergezet hebben als doelstelling? We moeten, hoeveel? 380 terajoule?
En als voorzitter...
Dat is dus de vraag.
Ja, maar die vraag die kunnen we hier niet beantwoorden. We hebben...
Nee, maar dat is de vraag die de heer Burgraaf op tafel legt. Immers, die bepaalt...
Sorry, even op het zuiver.
Niet door elkaar praten, één voor één praten. Dan...
Nee, u zegt van dat ik wat zeg. Nee, ik wil even uitleggen. Wij moeten daar meningsvorming over doen, denk ik. Voor en tegens horen. Hè? Wat leeft daarover in de samenleving? Om vervolgens die keuze te kunnen maken.
Dan ben ik nog voor de laatste keer. We betwisten in mijn beleving niet de opgave waarvoor we staan. Alleen de vraag is... Hoe gaan we het doen en waarmee? Die komt nou net in die werkvergadering. Willen wij windmolens of willen we geen windmolens? Willen we zonne of willen we het niet? Die vraag wordt in de werkvergadering aan de orde gesteld. We gaan niet de vraag in de werkvergadering aan de orde stellen wat onze niveau is, wat we moeten bereiken. Nee, maar dat is namelijk niet aan de orde.
Volgens mij heb ik net opgelezen wat daadwerkelijk hier staat. Een plan en een afwegingskader om aan de slag te gaan met zonnevelden en windturbines. Daar staat niets over opgave. Hier staat dat wat we... Ja.
Goed, ik denk wel dat we nu aan het punt zijn gekomen dat we in een cirkel praten. En ik denk dat de commissie nu aan de keuze is om te bepalen of we hierover opiniëren of we willen vergaderen. En of dit stuk uiteindelijk naar de raad kan. De burgemeester wil wat zeggen.
Omdat als het over een opinierende vergadering gaat, heb ik toch altijd ook een rol. Hè? Dus die pak ik even. Ik denk dat we in de discussie heel goed moeten scheiden. Waar staan we voor? Wat is onze opgave als het gaat om duurzaamheid? Dat staat in de visie. Wat moeten we bereiken? Het hoe we dat gaan bereiken, dat zijn de stappen die daarna komen. En als wij volgende week een opinierende vergadering zouden, als u dat zou willen, over hoe we dat gaan doen, dan ontbeert ons nog heel veel informatie. En daar zit ik nu even mee als uw voorzitter. Want dan gaan we volgende week een discussie voeren, terwijl we met z'n allen die informatie niet hebben. We moeten ons even voor de geest halen. De visie zegt alleen, wat is onze opgave? En we hebben u heel veel informatie gegeven. Daarmee hebben we u wellicht een beetje op het verkeerde been gezet. Maar de opgave, die staat in de visie. Dit willen we gaan bereiken. Hoe we dat gaan doen, of we dat met windmolens of met zonnepanelen. Maar daar zijn nog meerdere stappen tussen. En volgende week, met alle respect, volgende week kunnen we die discussie met die kennis van zaken die we nu hebben nog niet zo voeren. Dus dat wil ik u wel meegeven. Dan moeten we een ander proces organiseren. En ik hoor heel veel door elkaar gaan, de opgave, dat is de visie. En daarna komen alle stappen nog. Jullie knikken van ja, maar hier wordt gezegd, er staat wel meer in de stukken dan wat ik nu zeg. Jullie daar nog even op reflecteren? Want volgende week over grootschalige opwek discussiëren, dan moet je ook kennis van zaken hebben. Dan moeten we mensen naar binnen halen die ons daarbij gaan helpen. En dat is volgende week is dat echt prematuur. Want u hebt helemaal gelijk, je moet daar goed over gaan praten. Hoe wil je dat nou bereiken? En wanneer? Hè? Dus, maar dat staat los van de opgave. Politiek gezien, dat is de vraag die net gesteld wordt, die moet u volgende week beantwoorden. Zijn we het eens over de opgave? Dat is eigenlijk de primaire vraag nu.
Voorzitter. Mevrouw Huis die wilde net... Ja,
dank u wel meneer de voorzitter. Zou het dan niet een hele stap zijn als we in het visiedocument en in het ambitiedocument een nuancering aanbrengen, waardoor we dus niet zeggen dat doen wij middels zonne-energie en windmolens, maar dat kunnen wij bijvoorbeeld bereiken door zonne-energie. Want ik denk dat dat al in ieder geval de gemoederen... Ja,
is het dan zo om dan, zoals mevrouw Huis zegt, als ik nou zeg, ik schrijf op een stuk, we gaan naar Rome. Dat is ons doel. Hè? En ik zet erop, we kunnen gaan met de fiets of met de auto. Maar dat sluit toch niet uit dat ik ook te voet kan gaan. Dus waarom die nuance? Er is een voorzet gedaan door de werkgroep, door het college en door de ambtelijke moed. En dat is niet dat er niet aan te tornen is. Dit is niet het beton gegoten wat
hier
staat.
Nee, dat klopt, maar het staat er wel. Er staat zonne-energie en windenergie. Maar wellicht dat we ook ratjes op een fiets kunnen gaan zetten. Ik zeg niet dat het zo is, maar ik denk dat het... Nu staat het heel sec of wind of zonne-energie. Terwijl er misschien ook nog wel andere manieren zijn of andere opties zijn.
Wat ik als voorzitter heb ophaal in de commissievergadering is dat op een aantal manieren geïnterpreteerd wordt. En dat heeft ook te maken met technische achtergrond, met kennis. Hoe ver zijn we daarmee? En ik heb de indruk dat we aan het zoeken zijn en het voorstel van wat mevrouw Huis doet. Voorziet dat in behoefte? Als we dit zo opnemen in het stuk en de werkvergadering van 9 april afwachten, zijn we dan zover dat we verder kunnen.
Maar die werkvergadering staat nog gepland. We hebben het nu over dit thema. Er zijn 5 thema's. Dan zou je dus alle 15 thema's even tegen licht moeten houden. Want we maken ons nog ontzettend druk omdat die eenmaal die werkvergadering over dit thema er staat. En dat raakt ons ook allemaal. Dat is ook iets wat in de omgeving echt wel iets gaat doen natuurlijk als je dat gaat doen. Maar ook die andere 5 thema's, er staan ook voorbeelden genoemd. En ik heb ze persoonlijk... als voorbeelden gelezen. Net zo goed als dat ik wind- en zonne-energie als voorbeeld heb genomen. Het zou ook of kunnen zijn, of allebei niet, of allebei wel. Maar dan moet je die andere thema's dus ook tegen het licht houden. Misschien... Of we begrijpen elkaar op wat we zeggen en wat er geschreven staat. Het is een visiedocument, maar dat is mijn licht op
Ik denk dat het helpt, dat wij nog voor de raad een kleine oplegger maken en even u meegeven precies hoe de volgorde nou in elkaar steekt en wat we van elkaar verlangen. En is van beide kanten is het gewoon een punt. Het is net hoe je het leest. Als wij vinden dat we nog een stukje aanvulling willen hebben, geef een stukje aanvulling dat we het nu niet in beton gegoten hebben. Dat is het ook nooit niet geweest. Of het alleen zon en wind is. Dus dat is voor ons helemaal geen discussie. Juist daar gaan we het over hebben, wat het moet worden straks. Wat we wel hebben, en dat blijf ik dus volhouden, dat we wel met elkaar eens moeten zijn wat onze doelstelling is, wat onze opgave is. Wat als we daarover moeten tornen, ja, dan kunnen we wel met elkaar in discussie gaan. En dan heb ik u nu uitgelegd hoe dat in elkaar steekt. Dus wij gaan een oplegger maken, een stukje verduidelijking, en we komen tegemoet aan de discussie van zoals, en dus niet, wind of alleen zon.
Met deze toezegging. Dan kijk ik naar samen verder, want jullie hebben gevraagd om een opening aan de vergadering.
Maar krijgen we dan besluitvorming voordat we verdiepen?
Dan rest de vraag of dit stuk zo door kan naar de raad. Met die aanpassingen.
Dan zou ik willen voorstellen om het stuk niet door te sturen naar de raad, pas nadat we die andere discussie gehad hebben over die opgave. Ik denk toch dat burgers wel willen weten dat we met elkaar hoe we die doelstelling concretiseren. Want we gaan dat blijkbaar binnenkort een besluit overnemen.
Nogmaals, meneer Burgraaf, er zijn 5 thema's. Gaat u dan alle 5 die weervergaderingen afwachten?
Nou, nee. Even voor alle duidelijkheid.
Ik zeg het omdat dit zo snel nu komt. Hè?
De opgave staat hier niet ter discussie. Daar zijn we denk ik over eens. Het gaat er vooral om hoe we het stuk moeten interpreteren, wat er dan wel of niet besloten wordt. Dus daar wordt een aanpassing op gedaan. Daar komt een oplegger en daar staat een werkvergadering gepland. En terecht, zoals de heer Van den Beuken zegt, voor alle thema's geldt dit waarschijnlijk wel, voor de toekomst. Is dat voldoende? Want we zullen uiteindelijk een besluit moeten nemen om die opening aan de raadsvergadering wel of niet door te laten gaan. Staat u daar verder nog? Hebt u daar nog behoefte aan? Hoe denken de andere fracties daarover? Het CDA.
Met de aanpassingen zoals zojuist toegezegd door de wethouder, denk ik dat wij dat onze angsten zijn weggenomen, het kader iets verbreden is en kunnen wij hem gewoon door laten gaan naar de raad.
Fractie van de WLP.
Ja, ook wij hoeven geen opinierende vergadering, we kunnen het zich gewoon door laten gaan naar de raad.
Beeldslijst.
Voorzitter, wij hoeven ook geen opinierende vergadering en we kunnen gewoon doorgaan met de toevoegingen zoals mevrouw Huis voorgesteld heeft.
Ja, als instrument is de opinierende vergadering bedoeld, juist voordat je een besluit neemt. Hè. Dus vandaar dat ik er ook even zo nadrukkelijk stel. Dus het heeft wel degelijk te maken met het een of het ander. Ik begrijp dat de andere fracties nu geen behoefte hebben aan een opinierende vergadering. Dus dat betekent tenminste nu als volgende stap voor de volgende raadsvergadering. Nou, het heeft weinig zin om een opinierende raadsvergadering met onszelf te houden. We kunnen onszelf wel beraden over zaken. Dus wat dat betreft halen we het voorstel dan van tafel.
Ik zal u wat anders meegeven. Het moment als we een werkvergadering hebben en we maken daar het kader voor de grootschalige opwek, dan beslist de raad daarover. Dat is wat wij willen. Met andere woorden, dan bent u dan volledig aan zet om precies te zeggen, de hoe-vraag waar u aan zegt, is dat de hoe-vraag? Die wordt daar ingevuld. Dus met andere woorden, de raad komt nog heel vaak aan zet. Alleen nu is het om die paraplu dat kader vast te stellen. De opgave, waar staan wij voor? En wij staan voor een grote opgave. En hoe we dat gaan doen, bijvoorbeeld voor de grootschalige opwek, gaan wij in een verkenning aan u voorleggen, waarbij de raad straks zegt, wacht even, maar dat zouden we toch graag zo zien, of dat zouden we toch graag zo zien. En hoe wij dat zien, dat gaan we met elkaar laten vaststellen. En dat wordt dan uitgewerkt.
wethouder, misschien helpt het nog een beetje als ik zeg dat de raad zelf gevraagd heeft om dit visiedocument. Hè.
Ik constateer dat er wat toezeggingen zijn gedaan. En dat u uiteindelijk zegt van ja, als er verder geen fracties daar behoefte aan heeft, dan halen we het voorstel van tafel. Dan gaat dit raadsvoorstel zo door naar de raadsvergadering. Met de toezeggingen die zijn gedaan.
Ik vind het altijd heel fijn als er gezegd wordt, het voorstel gaat niet van tafel, maar het voorstel komt op een ander momentum terug. Dan wordt tijd en aandacht besteed aan dit vraagstuk. Het klinkt wat vriendelijker, toch?
Dank voor de toekomst.
Ik had de burgemeester graag nog een laatste opinierende vergadering gegund, maar het blijft er geloof ik bij één, hè?
Goed. Ik weet niet of er nog mensen willen wisselen van stoel.